Hallo, welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina en ik zit hier met Eva.
Hi.
En ja, vandaag gaan we het hebben over Eva's ervaring in de jeugdzorg. We hebben een paar maanden geleden contact opgenomen. Mm-hmm. Of je eventueel je ervaring zou willen opnemen. En ja, je zit hier op dit moment omdat je er helemaal klaar voor bent. Dus yes. Echt stoer dat je dit wilt doen.
Dank je.
Ja, maar eerst, wie is Eva?
Nou ja, ik ben Eva. Ik woon in Den Haag. Ik ben zelf oorspronkelijk kom ik uit Oekraïne en ben ik hier verhuisd op een hele jonge leeftijd. Mm-hmm. Ik heb zelf ook nog een tijdje gewoond in Rusland, maar toen ben ik wel weer terug verhuisd naar Nederland. Daarom is mijn Nederlands ook nog zo goed. ja, wat doe ik nu? Ik woon op dit moment in Den Haag. Ik studeer fashion. Ik doe fashion designer, maar ik ga switchen naar tailor. Ik hou echt van fashion. Alles alternatief is echt fantastisch, dat vind ik superleuk. Ik hou enorm veel van tekenen. Echt, tekenen is echt mijn passie. Ik vind het zo leuk om te doen. Mijn hele Insta zit er vol mee. Mijn TikTok probeer ik er nu ook vol mee te douwen. Ik kan gewoon eigenlijk niet meer stoppen met tekenen de laatste tijd. Dat vind ik echt superleuk.
Oh, nice. En ik heb zoveel vragen ook nu. wat is het verschil tussen een designer en een tailor?
Nou, een designer is iemand die, dan zit je voornamelijk achter de computer. Dat is iemand die ontwerpt de kleding voornamelijk. Dan gebruik je voornamelijk Adobe, Photoshop en Illustrator. Ik vond het zelf wel leuk, maar ik zou het niet langer door meegaan, omdat het is heel veel achter de computer. Terwijl tailor is meer naaien en dan in die opleiding ga je dan ook achter de computer. Je gaat tekenen en je gaat naaien. Dus het is meer een combinatie van alles bij elkaar.
Ja. En maak je dan ook je eigen kleding?
Nou, ik heb wel mijn eigen kleding gemaakt. Ik heb het nu al een tijdje niet gedaan, omdat mijn naaimachine is een klein beetje kapot. Die moet ik nog fixen. Maar dat heb ik wel zeker gedaan. Ik ben ook vorig jaar eind zomer ben ik ook op de catwalk geweest. Dat moest voor mijn opleiding. Dat was echt superleuk. Met ook een best wel beroemde fotograaf die toen foto's heeft gemaakt. En ja, dat was wel leuk.
Mooi, mooi. Ja, je ziet er ook echt heel mooi uit, vind ik.
Gewoon helemaal. Dank je.
Je ziet gewoon dat de intentie zit achter hoe je kleedt. Dus dat is echt heel mooi om te zien.
Dankjewel, dat vind ik echt een mooi compliment.
En je komt dus uit Oekraïne. Mm-hmm. Wat is het mooiste aan Oekraïne wat je niet hier in Nederland kan vinden?
Nou, ik weet niet precies wat ik daarop moet, maar in ieder geval het eten. Ik mis het eten echt enorm. Alles wat ze daar hadden. Mijn kindertijd lollies. Er was zo'n drankje, zo'n limonade die alleen daar verkocht kon worden. En ik kan het nergens meer vinden. En ja, alles wat mijn opa en oma daar voor me kookten, dat zie ik hier niet meer. Dat is echt heel anders, helaas.
Ja, jammer. En kan je één recept noemen van wat je opa en oma maakten voor jou?
Ja, nou, eigenlijk stiekem is het geen Oekraïns recept, maar wij kookten het wel altijd. Mm-hmm. Het heette pelmeni. Dat is een soort Russische dumplings. Alleen dan, ja, er zit gehakt in de binnenkant, met deeg aan de buitenkant. Heel veel mensen eten het met yoghurt of soep erbij. Ik eet het stiekem met mayonaise, omdat ik ben een beetje kieskeurig. Maar dat is echt een van mijn, dat is niet mijn favoriete eten, maar het is wel mijn comfortfood. Ik vind het super lekker en het maakt mij altijd super blij.
Nice, mooi. Oké, nou, super creatieveling. Heel mooi om hiervoor met te hebben. Wat ik ook voor me heb, is de datingskaartjes. Je had er een getrokken daarnet voordat we opnamen. En ik ga die nu voorlezen.
Is goed.
En op het kaartje staat, wat kan volgens jou echt niet?
Wat kan volgens mij echt niet? Nou, dat is een hele goede vraag, want ik vind dat echt heel veel dingen niet kunnen. Mm-hmm. Maar in ieder geval, wat ik de laatste tijd ook heel veel over nadenk, is gewoon hoeveel mensen eigenlijk vol zitten met negativiteit. Mm. En ik vind het wel heel jammer, want het wordt heel erg geuit op andere mensen.
Yeah.
En dat, ja, ik vind het eigenlijk gewoon echt niet kunnen. Ik vind dat we iedereen moeten gewoon van iedereen eigenlijk kunnen houden en accepteren voor wie ze zijn. En het maakt niet uit hoe ze eruit zien, hoe ze praten, hoe ze, gewoon eigenlijk alles wel. Mm-hmm. Dus dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Maar ja, dat gaat niet zo snel weg, helaas. Er zijn altijd wel mensen die best wel vol zitten met negativiteit.
Ja, mooi. En wat ik zou antwoorden op die kaart, ja, het is inderdaad zo'n open vraag. Er is zoveel dingen wat niet kan. Maar waar ik over zat te denken toen ik jou hoorde was, wat ik echt niet vind kunnen, is dat we nog steeds heel veel te maken hebben met dakloosheid. En ik vind dat er heel veel mooie initiatieven zijn en mensen en vrijwilligers die hen helpen. Alleen, ik denk gewoon, ja, dat we het gewoon normaal vinden dat er zo'n grote groep soort van losgelaten wordt. En yeah. dus een soort van buiten de samenleving staat. En dat we dat ja, mm-hmm. gewoon accepteren. En nu bedenk ik me ook dat er ook heel veel leed natuurlijk in huizen gebeurt. Achter gesloten deuren. Yeah. nou, daar gaan we het zo waarschijnlijk ook over hebben. Yeah. Maar... Ja, dat vind ik dus niet kunnen. Ik denk dat we daar, en zeker als overheid, maar zeker ook als gewoon mens en samenleving, dat ja. we daar wel meer mogen doen.
Dat in ieder vind geval, ik ook.
Ja,
vooral de rijke mensen.
Ja. Tax the rich.
Ja.
Oké, nou, dankjewel voor je introductie.
Natuurlijk.
Dan komt de vraag natuurlijk op, hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Nou, ik ben zelf, denk ik, toen ik rond 13 was, ben ik eerst in contact gekomen met jeugdzorg.
Mm-hmm.
Ik heb heel kort op een open groep gezeten in Leiden. Dat was, dat was in Oestgeest. Ja, daar zat ik maar een kort tijdje toen ik weer naar huis werd gestuurd.
Mm-hmm. En waarom ben je daar überhaupt naartoe gegaan?
Het ging eigenlijk niet heel goed bij mij thuis. Ik mm-hmm. had best wel veel conflicten met mijn ouders. Allebei onze emmers zaten best wel vol yeah. door alle spanning in huis. Zij gaven mij trauma, ik gaf hun trauma. Het was een beetje heen en weer. En daardoor waren er gewoon heel veel conflicten, waardoor we elkaars spanning eigenlijk nog steeds meer opbouwden.
Mm-hmm.
Toen ben ik uiteindelijk, ik had er zelf half voor gekozen om uit huis te gaan. Alleen vond ik het daar dus echt niet prettig. Dus nee. was ik even daarna weer naar huis gegaan.
Mm-hmm. Ja, hoe was die groep?
Ik heb zelf niet enorm veel herinneringen van mm-hmm. toen, omdat ik heb een beetje een kleine blackout gehad. Yeah. Mijn meeste herinneringen zijn nog steeds uit Harreveld, waar ik ook heb gezeten.
Mm-hmm. Ja, want je gaat dan naar een open groep, daar blijkt het gewoon totaal niks te zijn, wat heel herkenbaar mm-hmm. is. En dan ga je weer naar huis.
Ja.
Maar ja, ik ga ervan uit dat de conflicten thuis niet per se opgelost waren.
Nee, dat was het ook niet. We hadden vaak te maken met politie. Er is ook een paar keer politie op ons gebeld. Een paar keer heb ik zelf gebeld. Een paar keer hebben mm-hmm. mijn ouders gebeld. Het was ja eigenlijk 24-7 echt leven in hel. Het was mm-hmm. heel naar. Het was gewoon niet te doen. En toen, ik weet nog, één ochtend, ik werd wakker. Mijn moeder zei, je moet wakker blijven, want er komen wat mensen van... Ik weet niet, een therapeut of zo zei ze iets.
Mm-hmm.
Dus nou, ik viel weer toen in slaap en ik word wakker met 3 mannen in mijn kamer. Mm. 1 hele oude man, 2 wat jongere mannen, maar zagen er ook niet enorm vriendelijk uit. Ik was helemaal stress. Ze zeiden dat ik mee moest gaan met hun en ik snapte het niet. Ik wou omkleden. Mm-hmm. Ze zeiden, we moeten wel kijken hoe je omkleedt. Dus
wat?
Dat vond ik inderdaad heel bijzonder. Maar uiteindelijk had ik toen mijn moeder overgehaald om te kijken hoe ik omkleed en naar de wc ging.
Mm-hmm.
Toen had ik mijn spullen ingepakt. Ben ik in een busje gezet met 2 mannen achterin en die ene man daar vooraan. En ben ik zo... 2-3 uur lang met de auto gaan reizen naar het andere kant van het land.
Yeah.
En ja, toen ik daar aankwam, toen waren er ook nog allemaal tralies voor de raam. Dus mm-hmm. ik dacht echt, oh nee, moet ik naar de gevangenis?
Ja, ja, zeker. Want oh my god, je wordt wakker en je wordt eigenlijk gewoon een soort van half gekidnapt, meegenomen.
Ja, dat was het echt. Ja. Ik had geen idee wat er gebeurde. Het was echt heel raar. En ja, toen ik daar aankwam, was ik ook door een begeleider daar meegenomen. Eigenlijk een paar begeleiders, gewoon voor hun veiligheid, denk ik.
Mm-hmm.
Daar naar een kamer en ik ging snel. We gingen in gesprek met mij mm-hmm. en ik had geen idee wat hier gebeurde. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik daar maar een week zou blijven. Maar ze zeiden dat ze ook al mijn telefoons en alle elektronica eigenlijk zouden afpakken van mij. Dus terwijl ik aan het huilen was en zij waren in gesprek met mij, heb ik snel al mijn vrienden geappt van... Hey, ik kan niet meer appen waarschijnlijk voor een weekje.
Yeah.
Maar dat weekje ging snel naar een paar maanden.
Wow. Hoe was dat? Het moment dat je je telefoon nog wel hebt en je hoort, oké, we gaan dit afnemen... Hoe was het om je vrienden te berichten?
Het was enorm stressvol. Ik heb zelfs niet iedereen kunnen berichten. Ik heb ook een paar vrienden die hadden uiteindelijk gewoon een vriendschap beëindigd. Omdat ze dachten dat ik hun negeerde.
Yeah.
Wat heel jammer was. Maar ja, het voelde in ieder geval niet prettig. Ook omdat ik niet zeker wist wanneer ik terug zou komen. Dat is heel moeilijk te vertellen aan je vrienden.
Ja, zeker. En ja, je zit gewoon compleet in het onbekende.
Yeah.
Lijkt me heel naar. Ik kan me ook nog herinneren, inderdaad, een vriendin van mij die... precies hetzelfde had meegemaakt, maar ook inderdaad echt met paniek in dat busje belde van ze nemen me mee. En like, mm-hmm. ja, En daarna inderdaad ook een soort van radio silence. Dus echt
ja,
heel eng.
Dat was ook zo. Dat was echt heel bijzonder. Het duurde ook wel echt lang voordat ik mijn telefoon had kunnen opbouwen. Terwijl ik deed nog best wel oké. Okay. Ik luisterde enorm heel erg naar alles wat ze daar deden. Ik was wel echt gemotiveerd om beter te worden in ieder geval. Dus ik ging wel echt hard aan alles werken. Maar nog steeds, zelfs toen duurde het heel lang om mijn telefoon op te kunnen bouwen.
Ja, en ook even voor de luisteraars, op te kunnen bouwen, daar bedoel je natuurlijk mee dat je eigenlijk alles wordt van je weggenomen en gebaseerd op je gedrag, quote-unquote, je gedrag, kan je allemaal weer privileges, hoe ze dat noemen, terugkrijgen. Maar ja, op bepaalde mate is het ook basisrechten. Want ja, dan kom je aan. Dan ga je naar je kamer, ga ik eruit. Maar soms zul je ze ook naar een isoleercel.
Nee, dat is wel iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Is in de isoleercel zitten. Omdat ik was daar enorm bang voor. En ik probeerde het altijd te vermijden. Dus als de begeleiders gingen half bedreigen van... Ja, we gaan je naar de isoleercel zetten. In de isoleercel zetten. Dan kalmeerde ik weer gelijk. Omdat ik had daar echt geen zin in ieder geval.
Oké, dus je werd naar je kamer gestuurd.
Nou, ik werd meegenomen in ieder geval. Ik was daar met twee vrouwen. Ze zeiden dat ik helemaal moest omkleden. Ze gingen me fouilleren eigenlijk. Vragen of ik piercings had, dat soort dingen. Ik heb alles toen mijn piercings uit moeten halen. Mijn kleding was helemaal... Ik mocht niet eens mijn eigen onderbroek hebben, wat eigenlijk wel heftig was. En toen kreeg ik kleding vanuit daar. En toen heb ik volgens mij echt wel... Volgens mij was het een van de dagen dat ik 24 uur op kamer toen heb gezeten zonder enige reactie. Dus... Dat was wel echt... Ik zat nog steeds in het onbekende in ieder geval. Ik wist nog steeds niet echt waar ik was beland.
Ja, want geen reactie? Probeerde je contact te maken?
Ja, ze hadden wel... Je kon daar inbellen op een soort apparaatje, omdat de deuren waren gewoon op slot. Ik probeerde die knop wel een paar keer in te bellen. En dan heel vaak kreeg ik toen te horen van... We komen eraan of je wacht nog even of dit en dat. Gewoon. Maar uiteindelijk heb ik wel heel lang op kamer moeten zitten zonder eigenlijk enige reactie of met mensen eigenlijk.
Ja, heel die situatie lijkt me naar, maar ook gewoon in een ruimte zitten waarvan de enige vorm van communicatie zeg maar dat intercom is en dan geen reactie krijgen, lijkt me ontzettend beangstigend.
Ja, dat was ook echt heel eng.
Wanneer heb je de andere mensen ontmoet die daar zaten?
Nou, ik heb wel een paar keer toen ik nog alleen draaide, toen zag ik wel een paar mensen heel af en toe. En ik was er wel benieuwd naar, maar hoe wij daar werkten was dat we daar in groepjes werkten. Dus uiteindelijk, als ze zien dat je goed kan gedragen, dan zetten ze je met andere meisjes. Nou, er zaten daar eigenlijk alleen maar meisjes, dus dan zat ik daar met een paar andere meisjes. Dan zit ik eerst met één, kijken hoe dat ging. En dan uiteindelijk ga je met twee, soms met zelfs uiteindelijk met drie. Het was een best wel vervelend systeem. Maar ik denk dat dat ongeveer wel echt... Ik denk 2 weken dat duurde voordat ik kon draaien met iemand. Maar dat was ook wel omdat ik best wel goed gedrag toonde in ieder geval.
En wat was dan goed gedrag? Wat moest je dan doen?
Nou, het was niet per se goed gedrag. Maar het was gewoon eigenlijk geen conflicten opbouwen. Ik probeerde wel zoveel mogelijk gewoon dat al die escalaties gewoon er echt van weg te rennen. Gewoon te zorgen dat ik niet ontplof, dat anderen niet naar mij ontploffen. Allemaal omdat ik had gewoon geen zin in de isoleercel. Nee. Ik had geen zin in de straffen die ik zou krijgen. Ik ben daar heel erg gestraft voor allemaal dingen zelfs die ik nooit had gemeend. Wat ook echt heel jammer is. Mm-hmm. Dus ja.
Ja, wow. Dus na een tijdje kon je meedraaien. Mm-hmm. Hoe zag dan zo'n dag voor jou eruit? Wat deed je allemaal?
Nou, als je geen school had, dan kon je eigenlijk wel uitslapen. Dus in het begin kreeg je ook geen school. Mm-hmm. Dan zat ik voor de meeste dagen zat ik wel op mijn kamer. Ik denk in het begin zat ik op een average wel 20 uur op kamer. Oh. Dan, ze hebben eigenlijk een bord waar je eigenlijk kan zien wie met wie kan draaien. En dan gaan ze die steeds om en om draaien. Dus hoe meer groepjes er zijn eigenlijk, hoe minder je op de groep kwam. Mm. En in het begin ben je maar met één persoon. Dus dan ben je een paar keer op de groep. Dat is leuk. Dan kun je een week wel gamen of tekenen of eventjes naar buiten. Mm-hmm. Wel in de gesloten gedeelte. Dat kon allemaal. En dan voor de rest zit je weer op je kamer. En daar kon je vrij weinig doen behalve naar een tv'tje kijken met een paar kanalen.
Oh, wauw. Want je zei dus dat je in de groep, dus buiten je kamer, wel mocht tekenen. Mm-hmm. Ik wilde vragen waarom mocht dat niet, maar ik ga ervan uit omdat er dan dat je geen potloden of iets in je kamer mocht.
Ja, ik mocht eerst helemaal niks. Ik had na een tijdje had ik wel opgebouwd dat ik een paar papiertjes mocht en een buigbare potlood. Mm-hmm. Toen kon ik uiteindelijk tekenen. Ik heb wel echt leuke dingen daar ook mee getekend. Mm-hmm. Zelfs met een buigbare potlood. Maar ja, ze zijn daar wel heel erg streng over in ieder geval. Dat je mm-hmm. niet zomaar spullen op kamer mag.
Ja. En kreeg je ook therapie of iets dergelijks?
Ja, ik had ook de hele reden dat ik daar nog moest blijven was omdat ik mocht weg zodra ik EMDR had afgerond. Mm-hmm. Eerst duurde het best wel lang voordat ik daar EMDR zou kunnen volgen, maar ik heb wel EMDR gewoon daar kunnen volgen uiteindelijk. Alleen was het wel toen het af was, toen mocht ik nog steeds niet naar huis, wat best wel raar was eigenlijk.
Mm,
maar ja, ik heb ook muziektherapie daar gevolgd. Ik heb niet dat ik dat wou, maar dat hadden mm-hmm. wij soms voor een projectweek ponytherapie. Dan ga je ponies aaien en dat soort dingen.
Ja, hoe vond je dat?
Ik ben zelf niet echt een paardenmeisje, maar ik hou wel enorm van dieren. Het was wel echt wel, het was wel leuk om de haar te vlechten van paarden in ieder geval. Maar ze stonken wel een beetje.
Ja, ja. En muziektherapie lijkt me ook best wel mooi om te doen.
Mm-hmm. Ja, ik was er zelf niet echt een fan van, omdat ik zag het nut er niet echt van in. Mm-hmm. Omdat het was een beetje zo van, ja, uit nu hoe je je voelt door op de drums te slaan. En ik dacht een beetje van, ja, hoe doe ik dat? Maar het was op een manier, ik denk wel dat het is wel mooi. Ik denk als ik het nu weer zou proberen, dat ik er misschien wel wat aan heb. Maar op dat moment was ik niet in de juiste mindset om dat te volgen.
Nee, dat vind ik ook wel interessant. Je was inderdaad niet in de juiste mindset, dus dan slaan dingen ook vaak wat minder goed aan dan ze bedoeld waren.
Mm-hmm.
Ja, hoe was jouw algemene mindset in die eerste periode?
Goede vraag. Want daar heb ik ook namelijk therapie voor gevolgd. Mm-hmm. Ik had een enorm negatief zelfbeeld. Ik had echt een enorme hekel aan mezelf en daardoor eigenlijk ook wel aan iedereen om mij heen. Ik denk dat daardoor de conflicten bij mij thuis ook, of het kwam door de conflicten, of het hielp met de conflicten. Maar in ieder geval, ik had wel echt een hekel aan mezelf. En daar heb ik wel ook best wel wat hulp mee gekregen. De therapieën die ik daar had gekregen op Harreveld. Maar qua de groep zelf heeft mij in ieder geval niet geholpen. En ik wil zelfs zeggen, mijn zelfbeeld nog erger gemaakt.
Ja, want je wordt eigenlijk op een groep gezet waarin, en onderbreek me vooral als ik zeg maar heel veel dingen invul nu. Mm-hmm. Maar je wordt volgens mij ook op een groep gezet waarin eigenlijk wordt gezegd van, nou ja, je bent slecht en je moet maar gaan bewijzen dat je dingen verdient. En dat je sociaal, dat je met andere mensen mag zijn. En dat moet je allemaal echt opbouwen en verdienen.
Yeah.
Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat niet helpt als je al jezelf gewoon niet leuk vindt en dan vanuit buiten ook nog eens te horen krijgt dat je dus heel veel dingen moet verdienen.
Ja, dat is ook echt zo, ja. Want ze gedroegen daar ons ook echt mee. Ze gedroegen niet, want ik bedoel, toen ik daar aankwam was ik volgens mij 15. Ze behandelden me echt als een soort monster. Dat deden ze bij iedereen wel. Ze zagen je niet als een kind, als een iemand die echt comfort nodig heeft of zo. Mm-hmm. Alleen gewoon iemand die beter moet worden en de aanpak die ze daar namen was niet de manier om beter te worden. Omdat ik weet ook nog dat heel goed ze focusten daar heel erg op het leren hoe ik anderen moet confronteren. Want ik had namelijk heel veel moeite met bij mezelf te blijven bij dingen. Ik was heel makkelijk van de schuld geven aan anderen.
Mm-hmm.
Omdat ik gaf ook mezelf heel veel de schuld. En dat kon ik niet aan om mezelf nog meer de schuld te geven. Nee. Terwijl op Harreveld heb ik juist geleerd om alle schuld eigenlijk bij mezelf neer te leggen en alleen maar bij mezelf te blijven en hoe ik me voel en hoe ik me gedraag en dat ik sorry ben en dat soort dingen.
Mm-hmm. En heeft dat geholpen?
Aan de ene kant wel. Ik heb wel echt geleerd, ik ben nu echt ik voel enorm veel empathie naar mensen. Dat vind ik wel een goede eigenschap van mezelf. Dat ik gewoon, me kut voel voor anderen eigenlijk wel. En dat ik daar ook echt in kan meeleven hoe anderen zich voelen. Dat heb ik wel echt geleerd. Maar aan de andere kant heeft het me ook een beetje slecht gedaan. Omdat nu leg ik heel veel dingen op mezelf. En soms is dat wel iets te veel. En ik heb ook de laatste paar jaren dat ik gewoon heel veel excuses bedenk voor andermans gedrag. Mm. Omdat ik dan het gevoel heb dat het aan mij ligt en niet aan de ander. En dat is wel echt een stukje dat ook uit Harreveld ja, komt.
Ja, ja, zeker. En wat je zelf ook daarnet zei, je, zeg maar, voordat je naar Harreveld ging, je legde al best wel veel schuld op jezelf. En dan was het zo van, ik kan niet nog meer schuld op mezelf leggen. Dus dan legde je het op anderen. En als je dat dan extra geleerd krijgt van, oh nee, eigenlijk alles wat je weer naar anderen doet, dat ligt eigenlijk allemaal bij jezelf.
Yeah.
Ja, dat kan je brein gewoon wel best wel opfucken. En ik denk dat er inderdaad wijze lessen opgedaan kunnen worden van, at the end of the day kan je inderdaad alleen je eigen gedrag aansturen, maar dat betekent niet dat andere mensen, ja, jou zonder consequenties dingen aan kunnen doen. En dat je daar niet bepaalde gevoelens over kan hebben en daar niet boos om kan worden en gewoon inderdaad, ja, gewoon de schuld kan leggen bij waar het die moet liggen, bij, yeah, bij daders. Dus, wauw, ja. Yeah. Je zei dat je er dat je verwachtte dat je daar een week zou zijn.
Yeah.
Je was er uiteindelijk anderhalf jaar.
Bijna anderhalf jaar. Volgens mij was het 1 jaar en 4 maanden.
1 jaar en 4 maanden dan. En ja, hoe kwam dat?
Nou, de eerste afspraak die ik had, zeiden ze dat ik daar 3 maanden zou moeten blijven. Dat was omdat ik moest EMDR afronden.
Ja. Yeah.
Daarna had ik, na die 3 maanden had ik geen EMDR afgerond. Dus dat ik verlengd was met nog 3 maanden uiteindelijk. Toen had ik wel EMDR gevolgd en dat was ook gelukt. Maar daarna hebben ze mij verlengd met 1.5 jaar. En dat weet ik niet meer precies waarom. Omdat ik heb wel gewoon EMDR gevolgd zoals ze wouden. Maar ze vonden dat ik thuiswonen niet de juiste optie was voor mij. Mm-hmm. Dus ik ben toen uiteindelijk ben ik van de ziekelsgroep Meander ben ik naar een andere groep Lagune gegaan. En toen heb ik daar ook wel, denk 4 maanden of zo gezeten. 4, 5 maanden of zo. Totdat ik uiteindelijk tot het nog steeds weer verlengde. Alleen na Lagune zou ik eigenlijk naar huis moeten. Niet naar huis, maar we hadden iets staan dat we een soort gezinswoning zouden krijgen. Dat soort systeemtherapie, maar dan echt dat je gewoon in een huis krijgt waar je met je familie woont en daar krijg je dan hulp om je familie eigenlijk weer op te bouwen. Dat zouden wij doen. Alleen gemeente Den Haag had toen gezegd van nee, dat gaan wij niet sponsoren. Dus hebben wij dat niet kunnen krijgen helaas. Mm-hmm. En omdat ik toen nog steeds niet naar huis mocht gaan, ben ik toen uiteindelijk naar een open groep op Harreveld gegaan, de boerderij.
Okay. En hoe was de boerderij?
Nou, het was aan de ene kant, het voelde heel anders. Het was echt van, wauw, ik heb opeens alles. Maar daardoor ook ging het denk ik een klein beetje mis. Want ik had opeens van geen vrijheid naar alle vrijheid. En ja, ik heb toen eigenlijk heel veel gewoon op mijn kamer gezeten, op mijn telefoon gezeten, in bed gelegen. Gewoon eigenlijk 24 uur chillen. Alleen maar doen wat ik wou. En dat was ook niet de beste plek, maar in ieder geval, ik vond de begeleiders van de boerderij vond ik wel het leukste van allemaal. Er waren daar hele aardige mensen en ik had daar ook een hele aardige vriendin, die vond ik ook wel heel leuk. Dat ik wel een vriendin had waar ik ook soms gewoon, wij gingen ook soms naar een dorpje in de buurt, Lichtenvoorde, om daar eten te halen, want dat mocht gewoon bij de boerderij en dat was wel veel leuker dan opgesloten in ieder geval.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ook inderdaad, die vrijheid die je dan krijgt, dan, ja, als je vrijheid krijgt en het was zo minimaal, dan snap ik dat je gewoon alles pakt wat je pakken kan. En heb je voorbeelden van dingen die de begeleiders deden, waarom dat zo fijn was?
Nou, ik weet niet. De sfeer was gewoon wat gezelliger daar. En ik merkte ook gewoon dat de begeleiders daar, ze gaven heel erg om je. Op waar ik eerst zat, Meander, Ziekels en Lagune. Er waren een deel van de begeleiders die wel echt om je gaven. Maar ik merkte ook dat een deel van de begeleiders gewoon daar werkte om daar te werken eigenlijk. Ja. En op de boerderij gaf wel echt iedereen om je. Ze gingen ook, er was één keer was er een enorm conflict. Er was iets heel heftigs gebeurd. Ik weet niet zeker of ik dit hier kan opnoemen, maar en toen, iedereen was enorm van streek. En toen hebben ze ons naar Jump Square meegenomen, zodat we allemaal weer blij konden zijn. Mm-hmm. Ze gaven wel echt om ons, in ieder geval.
Ja, ja, heel mooi. Op een gegeven moment mag je naar huis.
Mm-hmm.
Maar hoe is dat verlopen?
En
wanneer hoorde je dat je naar huis mocht?
ik zat toen op de boerderij en dat was in de zomervakantie. Dat was omdat ik had me ingeschreven voor een school in Den Haag. En ik ben daar uiteindelijk geaccepteerd. Oh, en nice. Omdat ik geaccepteerd was, mocht ik naar huis. Terwijl het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik zo vroeg in tussen haakjes naar huis zou gaan. Maar ik ben toen wel naar huis gegaan door school. En ja, ze waren een beetje sceptisch over. Maar uiteindelijk, het ging best wel goed het begin dat ik weer thuis was. Dus dat was in ieder geval wel weer prettig. En ook fijn dat ik naar school kon gelijk.
Ja, en wie waren er sceptisch over? Precies.
Mijn mentoren, zij wisten niet zeker of het goed zou komen thuis. Puur omdat ik gewoon de vrijheid daar een klein beetje misbruikte door alleen maar op mijn kamer te zitten.
Ja. En hoe ging het dan uiteindelijk thuis?
Het ging wel goed in het begin al helemaal. Vooral ook, we gingen echt een week nadat ik weg was, gingen we naar Griekenland. Was superleuk. Het ging wel oké, maar daarna ging het langzamerhand weer ietsjes minder.
Mm-hmm.
En dat was totdat ik eigenlijk in december kon ik weer beginnen met therapie volgen vanuit huis. En dat heeft mij dan weer geholpen om de thuissituatie weer koeler te houden. Maar in ieder geval, aan de ene kant, Harreveld was niet leuk. Maar aan de andere kant, Harreveld heeft me wel lichtelijk gered.
Mm-hmm.
En daarmee bedoel ik mijn thuissituatie in ieder geval.
Yeah.
Want mijn ouders hadden de rust gekregen die zij nodig hadden. En ik heb de rust gekregen die ik nodig had. En dat heeft ons wel echt heel erg goed gedaan.
Ja, een soort van reset-achtig.
Ja.
Ja, mooi. Hebben je ouders ook therapie gevolgd trouwens?
Nou, ze hebben wel een paar vormen van therapie gevolgd. We hebben systeemtherapie, dat is familietherapie eigenlijk, dat hebben ze gevolgd. Ze hebben wel wat educatie gekregen over mijn stoornissen bijvoorbeeld en dat soort dingen. Maar voor de rest hebben zij zelf niet echt therapie gekregen, wat ik wel al mijn hele leven heb aangeraden. Maar daar hebben ze nooit echt opgevolgd, dat advies.
Ja, ja. Is natuurlijk moeilijk als kind om te doen, maar wel,
ja.
Je benoemde stoornissen. Mm-hmm. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja hoor, ik ben op 12-jarige leeftijd gediagnosticeerd met autisme spectrumstoornis.
Mm-hmm.
Ik heb daar verder daarnaast heb ik nog PTSS.
En hoe ziet autisme er bij jou uit? Kan ik dat zo vragen?
Nou, autisme is eigenlijk wel een heel groot iets. Het is ook heel anders bij mij. Eerlijk gezegd, ik weet niet precies wat het allemaal bij mij inhoudt, omdat ik heb me daar nooit echt heel erg op gefocust. Maar in ieder geval weet ik dat ik best wel snel overprikkeld kan raken. Ik heb ook dat ik bijvoorbeeld met eten heb ik hele moeilijke, dat ik heel moeilijk heel veel moeite heb met sommige texturen, dat soort dingen.
Ja.
Ik kan snel ontploffen. Ik heb moeilijk met veranderingen, like last minute veranderingen, dat soort dingen. Voor de rest weet ik het niet heel erg, omdat mijn ouders hebben daar voornamelijk van geleerd en ik heb gehoord door mijn ouders aan mij verteld hebben eigenlijk.
Ja, 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 precies. En ik kan me ook juist goed voorstellen, want jij je leeft gewoon. Dus het gaat vooral inderdaad om die interactie tussen andere mensen en de interactie met jou en de wereld.
Yes.
Maar dankjewel voor het delen.
Tuurlijk.
En dan ga je uiteindelijk ook naar school en je probeert je leven weer een beetje op te pakken.
Mm-hmm.
Je had, voordat je dus naar Harreveld ging, of zeg maar op het moment dat je op Harreveld was, had je bepaalde vrienden een bericht gestuurd. Sommige vrienden kon je niet berichten. Hoe was het om na Harreveld te merken dat je vriendenkring opeens gekrompen is, omdat mensen denken dat je ze hebt genegeerd?
Ik had er eerlijk gezegd niet enorm veel moeite mee. Dat klinkt een beetje gemeen, maar
nee,
ik had op dat moment niet heel veel vrienden. Mm-hmm. Ik had eigenlijk één persoon en dat was een 4 jaar lange relatie. Dat was ook een hele toxische relatie. En eigenlijk was dat de enige persoon echt in mijn leven. En daaromheen had ik een paar vrienden. Maar dat was wel echt de main persoon in mijn leven op dat moment. En die heeft toen wel gewoon op mij gewacht toen ik op Harreveld zat.
Oh, mooi, mooi. Nice. Mm-hmm. En ook heel fijn dat het gewoon, dat eigenlijk gewoon helemaal prima is. Hoe kijk je nu terug naar die hele periode? Want ook even een vraag. Hoe lang is het geleden dat je nu op Harreveld zit? Of zat?
Ik ben vorig jaar was mijn eerste schooljaar. Toen was volgens mij eind 2024, zomer 2024, dat ik weer naar huis ben gegaan. Het was echt een. In ieder geval dat ik thuis woonde, dat was een week voordat ik naar school überhaupt zou gaan. Dus dat is best wel een enorme switch voor mij.
Ja, ja, want je komt van ja, gewoon doen wat je zelf zin in hebt. Opeens weer in een gezin wonen eigenlijk. Met ouders die allemaal iets over je te zeggen hebben. En school die een structuur heeft en bepaalde dingen verwacht.
Ja.
Hoe is dat trouwens gegaan?
Nou, het heeft mij aan de ene kant heeft het me wel echt heel erg gemotiveerd in ieder geval. Ik vond het super leuk dat ik zoveel interacties had met de kinderen in mijn klas. Ik had ook echt een fantastische klas de eerste jaar. Dat was super leuk. Hoe heet dat? Het motiveerde mij wel echt heel erg om gewoon die school af te maken. Omdat in ieder geval ik wel niet terug naar Harreveld. Mm-hmm. Maar ook omdat gewoon school was zo anders. En op dat moment vond ik school ook gewoon echt leuk eigenlijk. Ja. Om naar school te gaan vanuit Harreveld. Na Harreveld.
Oh, mooi om te horen. En hoe kijk je nu terug op die hele periode?
Nou, ik keek er eerst eigenlijk wel best wel positief naar terug. En ik vond allemaal eigenlijk onzin wat er allemaal gebeurde tegen de jeugdzorg. Maar naarmate tijden heb ik wel eigenlijk gerealiseerd hoe veel effect het heeft op mij heeft gehad. En dan niet alleen positief, maar ook best wel eigenlijk heel veel negatieve met dingen waar ik nog steeds moeite heb in het dagelijkse leven tot de dag van vandaag. Dus het is wel echt een 50-50. Aan de ene kant heeft Harreveld mij wel echt gered. Mm-hmm. Aan de andere kant heeft het mij echt heel slecht gedaan eigenlijk.
Ja, ja, want wat zijn de dingen waar je dan nu nog steeds problemen mee hebt?
Ik heb een klein probleem met isolement. Dat ik best wel veel op mezelf zit. Ik vind het moeilijk om snel contact, maar dat is voornamelijk in periodes. Maar ik heb wel echt gemerkt dat dat voornamelijk uit Harreveld komt. Omdat ik heb gewoon minder behoefte om contact op te zoeken met mensen. Ik heb ook gemerkt inderdaad over dat stukje waar we net over praten, dat zelfbeeld, dat ik heb wel echt moeite gehad met van mezelf leren houden. Maar eigenlijk meer het stukje hoe mensen mij met mij mogen gedragen. Omdat ik heb eigenlijk op Harreveld, wat de begeleiders bij mij deden, heb ik allemaal gewoon geaccepteerd alsof het kan. Yeah. En nu heb ik daar ook nog wel moeite mee. Dat ik gewoon niet nee kan zeggen bijvoorbeeld. Of dat ik moeite heb met überhaupt
Nee, geeft niks.
Gewoon dat stukje inderdaad nee zeggen en dat mensen daar eigenlijk gewoon gebruik een beetje van mij kunnen maken, omdat ik daar gewoon gewend aan ben eigenlijk, door Harreveld. En ook nog één stukje, dat was ik had een best wel grote angst een lange tijd dat ik terug zou moeten naar Harreveld, waar ik echt gewoon in de auto zou, als ik ruzie had met mijn ouders in de auto, dan zou ik enorm hyperventileren. Omdat ik gewoon bang was dat ze een andere route zouden nemen terug naar Harreveld. Omdat ik was eigenlijk wel gewend, omdat ik zou elk weekend vanuit Harreveld ging ik naar huis. En dan werd ik met OV en dan werd ik teruggebracht met de auto.
Yeah.
Dus ik heb wel een soort kleine trigger achtergelaten aan auto's. Dat gevoel dat ik dan weer terug rijd naar Harreveld.
Ja, ja, zeker. Ook even over die weekenden. Mm-hmm. Was dat al toen je gesloten zat of pas later, zeg maar, in het traject?
Dat was wel toen ik gesloten zat, omdat ik heb gelukkig wel best wel snel onbegeleid verlof opgebouwd. Dat houdt in dat ik naar buiten mag zonder een begeleider erbij. Dat duurde volgens mij, ik denk, 4-5 maanden voordat ik dat had opgebouwd. Dus volgens mij was het wel al, dat was volgens mij wel al meander dat ik dan elk weekend naar huis zou gaan. Dat weet ik niet 100% zeker trouwens. Mm-hmm. Maar mijn ouders, ik hou wel echt van mijn ouders. Zij kwamen in ieder geval wel elk weekend naar mij toe om mij op te zoeken.
Mooi.
Ja. Ja.
Wauw, ja, nee, dat lijkt me inderdaad heel wat. En ik kan ook heel zo goed begrijpen hoe je er eerst gewoon een beetje neutraal en positief naar terug kan kijken. Van, dat is gebeurd en ik ben hier nu. Ik ben zeg maar nu op een plek waar ik zou willen zijn. En voor jou was dat dus die school en waarschijnlijk ook weer terug thuis. Dat ook wel heel fijn was. Mm-hmm. En dan na verloop van tijd, dan merk je van, oh, maar hier heb ik last van. En dan denk je, dat kwam vanuit daar heel erg voor. En dan, dat kan me ook best wel voorstellen dat het dan gaat het weer heel goed met je en dan maakt het je opeens weer heel verdrietig, want dan besef je pas echt ja, wat er met jou is gedaan.
Ja, dat is ook zo. Ik kijk ook naar sommige momenten terug op Harreveld, waar ik eerst dacht van, dat is gewoon oké, want er zijn begeleiders. Daar kijk ik nu naar terug van, wauw, dat was eigenlijk wel echt gestoord. Dat had echt niet gemogen eigenlijk. Dat is niet oké.
Nee. Zit je nu, in welk jaar zit je nu?
Ik zit nu in de tweede, maar ik ga het wel opnieuw doen, want zoals ik zei, ik doe nu designer en ik ben van plan te switchen naar tailor en daarvoor moet ik wel blijven zitten, helaas.
Ja. Dan ga je weer een hele nieuwe skills aan leren. Super cool. Waar zou je willen eindigen? Wat is zeg maar jouw grootste droom als fashion tailor?
Nou, ik wil heel graag een alternatieve lijn starten in Nederland. Like hoe ze in Amerika Hot Topic hebben of zo. Ik vind dat Nederland gewoon ook zoiets verdient, eerlijk gezegd. Want het is best wel irritant dat je overal online alles moet bestellen. Of dan zie je ergens toch wel iets leuks. Maar er zijn een paar alternatieve winkels in Nederland, maar niet in Den Haag in ieder geval. En ik wil gewoon zorgen dat er in Den Haag een winkel komt. En ook gewoon buiten Den Haag dat er wat meer alternatieve kleding te vinden is in Nederland. Want je ziet ook dat steeds meer mensen kleden ook alternatief. En ja, het is gewoon best wel moeilijk om alles online te kopen.
Ja, mooi, mooi. En dan wil ik ook vragen, want we komen een beetje aan het eind van de aflevering. Heb jij een tip voor mensen die ook op Harreveld hebben gezeten? Wat zou je hun willen meegeven?
Laat het je niet beïnvloeden. Ik weet dat het heeft enorm veel invloed gehad op je leven, ook op mijn leven. Maar we zijn er allemaal doorheen gekomen. Je bent sterker dan dit. En maak er nog een mooi leven van. Naast alles wat er is gebeurd op Harreveld.
Mooi. Een hele mooie en waardevolle tip. Eva, ik zou je willen bedanken voor jouw oprechtheid en je eerlijkheid. En voor het delen van je ervaring.
Yes, en dankjewel ook dat ik deze mooie opportunity kon krijgen.
Tuurlijk. Oké, nou, dan sluiten we hier de podcast af en zeg ik tegen de luisteraars tot de volgende keer.
Doei!